De teams van buurtkracht, zoals de buurtalliantie, het erfafteam en de buurtcoaches zijn eigenlijk constant aanwezig in de wijken. Wat ervaren zij op het gebied van armoede?
Ja, wat ze ervaren is dat het toeneemt en echt ziender ogen toeneemt. En als je bij iemand thuis komt, en dat komen bijna alle leden van de teams, dan vind je een lege koelkast. Of dan vind je schaarse meubelen aanwezigheid. Dan vind je slechte staat van meubilair, gordijnen, slechte kledingstaat. En dat maakt dat je dat helaas steeds vaker tegenkomt.
Is dat een concentratie in de wijken waar jullie voornamelijk actief zijn? Hovenhoeken, Wiekslag?
Nee, niet alleen daar. Wat je tegenwoordig ziet is dat mensen door andere oorzaken toch eigenlijk in de situatie terecht zijn gekomen van hoge schulden. En waar dan ook door veroorzaakt. Dus het zijn ook de mensen waarvan je niet zou verwachten dat het ze zo slecht zou gaan. En ook die mensen hebben nu te maken met in feite geen inkomen, geen voedsel, slechte staat van de woning. En dus interen op wat ze hadden en uiteindelijk eigenlijk niets meer hebben.
En dat is eigenlijk dus volgens u in geheel Capelle?
Ik ben bang dat het niet alleen Capelle is, maar dat we er allemaal mee te maken hebben. Want het is crisis en ja, sommige mensen hebben de neiging te denken, het gaat mijn deur voorbij. Maar morgen kunnen we het zelf zijn. Kijk naar de werkeloosheid en dat zien we echt toenemen. De schuldenproblematiek is niet alleen in Capelle, maar wel een enorm groot probleem.
Inderdaad, blijven we vandaag even bij Capelle als het goed is. Bijvoorbeeld het erfafteam wat dan wel in die drie wijken actief is. Maar laten we het gewoon verspreiden over heel Capelle, dat is de zorg. Het erfafteam zegt tegen ons dat ongeveer 80% van hun klanten rond of ver onder de bijstandsgrens leeft.
Ja,
dat zijn er nogal wat.
Ja, dat klopt. Het zit echt geconcentreerd in die buurten. En niet voor niets dat daar een speciaal project op draait. Hè. Het Buurten met Uitzicht project, waarbij je toch probeert om met elkaar, en dan bedoel ik de bewoners met elkaar, met een groep professionals, eigenlijk de levensstandaard ook weer wat te verhogen met eigen initiatieven en hulp van derden. Maar dat het een heel moeizaam traject is vanwege dat hoge percentage, ik durf niet te zeggen of het 80% is, maar het percentage is veel te hoog.
René Binnendijk, de voedselbank, de kledingbank en de meubelbank. U heeft eigenlijk op drie manieren te maken met de armoede.
Ja.
Op welke manier bereikt het uw banken?
Mag ik eens één zin vooraf. Voedselbank Capelle bestaat niet. Je hebt Voedselbank Rotterdam. En Capelle is echt een uitgeefpunt. En in de spreektaal zeggen we steeds Voedselbank Capelle. Maar zonder Rotterdam zouden we een heel groot probleem hebben. Voedselbank Rotterdam krijgt uit het hele land allerlei spullen binnen. En wij zijn in Capelle en IJssel echt een verdeelpunt. Samen met de kerken. En wij doen de coördinatie. Waar wij mee te maken krijgen is, ja, de doorverwijzingen van intermediairs. Dus van tussenpersonen. Of het nou een huisarts is, of buurtkracht is, of de kerken. Wij gaan nooit zelf op zoek naar de mensen. De mensen worden altijd naar ons doorverwezen.
Hoeveel krijgt u er ongeveer per maand? Kunt u het, waar ligt de echte ernst? Als we kijken naar de drie banken, om het maar even zo simpel te zeggen.
De ernst ligt allereerst in voedsel. Ik bedoel, dat is het meest schrijnend. We hebben per week ongeveer 150, 160 pakketten van personen die onvoldoende rond kunnen komen. En er is op dit moment ook een wachtlijst gewoon die oploopt al tot 10, 15 personen die gewoon niet krijgen. Dus dat is het meest schrijnend. Gewoon geen eten in een gezin.
Die wachtlijst, hè, dat ligt ook weer niet aan u in Capelle, maar dat is eigenlijk de wachtlijst opgesteld vanuit Rotterdam.
Ja, correct. Dus Capelle en IJssel, dus alle de kerken, buurtkracht, meldpunt, die geven dus aan Voedselbank Rotterdam de namen door van de schrijnende situaties van die personen. Voedselbank Rotterdam toetst aan hun eigen criteria. En dan krijgen we in Capelle en IJssel eigenlijk een lijst van dit en dit zijn de personen die in aanmerking komen voor een pakket. En dan maken wij in Capelle en IJssel daar het pakket voor.
U vertelde ons dat afhankelijk bent voor 80% ongeveer van wat er uit Rotterdam komt. En dat kunt u aanvullen naar 100, de 20 dus vanuit Capelle. Hoe komt die 20 bij u?
Ja, dat zijn heel veel lokale acties. En wat ik constateer is dat scholen, kerken, particulieren, er zijn best veel instanties die armoede gewoon willen bestrijden. Dus er zijn kerkenacties, we krijgen giften, er zijn een aantal winkeliers die meedoen. Eén voorbeeld, dat is zo prachtig. We hebben een oudere meneer, die woont ergens in de Rozenburg. En die komt iedere maand met zo'n rollator, hij man is 90 jaar... komt in envelopje afgeven voor de voedselbank. Nou, en daar zit dan, ja, wisselt een beetje, maar rond de 100 euro in per maand. En dat wordt dan omgezet in broden en in bruine bonen of wat dan ook. Ja, het zijn heel veel particulieren en heel veel instanties die gewoon, ja, meestal giften in natura doen.
Ja, mevrouw Verschoor, u had het al even in het kort genoemd, hè, maar u komt dus ook, uw organisatie komt ook bij bewoners binnen waar amper meubels staan.
Klopt.
Hoe leven die mensen dan?
Ja, eigenlijk leveren ze op de vloer. En daar mag je nog blij zijn als er inderdaad vloerbedekking ligt. En we maken ons wel zorgen, want 1 april is weer de datum waarop de winterstop voor het niet af mogen sluiten van elektra en gas weer voorbij is. Nou ja, ik weet niet hoe u het voelt buiten, maar het is nog echt niet de temperatuur die we hoopten met elkaar. Maar dat betekent dat er weer meer gezinnen nu dus afsluiting van gas en elektra hebben, omdat ze doodeenvoudig het niet meer kunnen betalen. En dat maakt dat ze soms echt letterlijk op de grond leven met matrassen. En vraag niet hoe het is ontstaan, want dat zijn schrijnende en de situaties die je dan te horen krijgt. Maar we hopen eigenlijk dat, en dat is misschien ook wel een beetje een oproep, van als je weet dat er een gezin in deze omstandigheden leeft, zorg dat het bekend wordt. Zorg dat we het weten. Zorg dat we achter die voordeur kunnen komen. Want stille armoede, nou, daarnet heeft u er ook al, is er ook al over gesproken. Stille armoede is er gewoon. En ik zou eigenlijk aan degene die het betreft willen zeggen, schroom niet om hulp te vragen. Laat het niet zo ver komen dat je op de grond in een huis moet leven, omdat er niets meer is, waardoor dan ook veroorzaakt.
Ja, want een van de oorzaken die wij ook in onze gesprekken met het erfafteam ervaren is dat zij zeggen, ja, een heleboel mensen hebben gewoon schaamte om het toe te geven.
Ja, dat klopt. En ik heb echt de overtuiging van dat we daarvan af moeten met elkaar om doodeenvoudige reden. Het kan iedereen overkomen. Het komt vaak gewoon door regels van de overheid. En daar word je door belemmerd als het gaat om, ik zou mijn aanvraag kunnen indienen, maar ik moet zoveel maanden wachten. Je houdt je aan de regels. Je doet het netjes. Je hebt altijd goed geleefd in de sfeer van ik kon rondkomen. Nu kom je in die omstandigheid. Weet hulp te vinden. We zijn er niet voor niets.
Dat verbergen en die schaamte, meneer Binnendijk, ervaart u dat ook?
Ja, heel duidelijk. Kijk, wat wij bijvoorbeeld in de voedselpakketten ervaren, is dat het gaat niet alleen om uitkeringsgerechtigden. Er zitten heel veel werkenden tussen. Ja. Die hebben gewoon een baan van 9 tot 5. Of zelfs nog 2 banen. Maar door schulden, belastingdienst of wat dan ook. Of een eigen huis dat niet verkocht kan worden. Ze komen er niet meer uit. Nou is het bij die voedselpakketten zo. Die moet je ophalen bij een verdeelpunt. Bij een kerk. In de kapelsituatie 3 kerken. Wij krijgen regelmatig telefoons van mensen. Van alsjeblieft mag ik het anoniem bij jullie op de Mint opkomen halen. En dat ik niet met mijn pakketje daar over straat hoef enzovoort. Dus er zit heel veel schaamte bij. En met name onder die werkende categorie. Van hoe kan het nou? Ik werk me uit de naad. Ik kan niet nog harder werken. En toch heb ik zo'n pakket nodig. Nou, die schaamte, dat zien we dagelijks. Ook als je bij ons voor kleding moet komen. Mensen kijken, staan eigenlijk voor de deur. Ze fietsen eerst een keer langs. Ze fietsen nog een keer langs. Nou, is er niemand te zien. En dan komen ze gauw naar binnen met hun verwijsbriefje. Van ja, we komen met het gezin komen we kleding passen. Heel veel schaamte.
Is het zo dat als je die drempel over bent, dat een beetje wegvalt of is dat niet?
Nou, wat wij proberen te doen, in zeker in de meubel- en kledingbank, is juist een mix te maken. Daar lopen allerlei mensen gewoon. Dus op een gegeven moment, als je eenmaal binnen bent, dan zie je, er zijn nog veel meer mensen hier en niemand kan meer aan je uiterlijk zien van, kom je hier nou kleding zoeken, werk je hier? Ja, dan eenmaal over die drempel, dan raakt het wel gewend. Maar ja, een aantal mensen die hebben een verwijzing, dat constateren we ook. Die zijn heel de molen door. Wij hebben een briefje, een verwijsbriefje van bijvoorbeeld buurtkracht. En die mensen komen gewoon niet. Dus ze zijn alle toetsen door en toch komen ze niet binnen. Nou, dat is gewoon, en dan moeten we achteraan bellen. En dan zie je heel vaak, maar kan ik dan een afspraak maken 's ochtends heel vroeg? Of kan ik een afspraak maken op rare tijden? Gewoon dat ze eigenlijk niet willen, maar gewoon moeten.
Nou, is uw voedselbank is gelegen op een, noem maar even, industrieterrein.
Klopt.
De Mint. Ja. Daar zou je toch wel redelijk anoniem iets af kunnen halen.
Wat ik net schetst, dat heel veel mensen halen liever het pakket bij ons gewoon op de Mint op. Dan midden in de stad bij de Hoeksteen, de kerk tegenover de Koperwiek. Waar iedereen je met je pakketje naar buiten ziet komen. Maar, ja, dat klopt.
Is het dan niet wat om die uitlevering daar te laten plaatsvinden? Zodat die mensen met schaamte dat wat minder hebben en toch lekker kunnen eten?
Wij geven pakketten uit op de Mint, maar de kerken die kunnen. Kijk, waar wij geen tijd voor hebben en ook geen specialist in zijn, is gewoon die warme contact. Omgeving bieden. Er lopen professionals rond. Dus als je vaak zie je ook, zeker als je zo in isolement leeft, van goh, ik ben niet alleen. Er zijn meer in deze situatie. Dus juist spelen die kerken een hele belangrijke rol in dat verdelen, maar ook in het in beeld houden, het gesprek aangaan met die doelgroep. Dus ik ben een beetje huiverig om het maar in die anonimiteit te laten van joh, kom even stiekem je pakketje halen. Nee, ze moeten juist die drempel over. Dus ja, ik heb die kerken keihard nodig juist.
Die kerken die zorgen voor dat die drempel weg is en dat ze eigenlijk lotgenoten onder elkaar worden.
Ja, kijk, ik loop bij een aantal kerken naar binnen. Laat ik de Hoeksteen als voorbeeld nemen. Er wordt koffie geschonken, de mensen zitten rond een tafel, er zijn heel veel vrijwilligers. Er wordt toch een sfeer gecreëerd van laten we nou met elkaar normaal doen. Het is helemaal geen schande of wat dan ook dat je dit pakket hebt. En juist in die setting van 40, 50 mensen die allemaal tegelijk dat pakket komen halen. Ja, dat is gewoon superbelangrijk.
Mevrouw Verschoor, denkt u dat de coördinatie tussen betrokken partijen, laat ik het zo maar even noemen, instanties, dat die goed loopt? De observatie, de constatering van iemand die zonder eten, kleding, meubels, wat dan ook zit. En dan vervolgens richting de heer Binnendijk.
Nou ja, dan zit je natuurlijk al in de sfeer van het water is over de lippen gelopen. En dat maakt dat je op dat moment moet proberen om de lijn te trekken naar bijvoorbeeld de voedselbank, kledingbank of meubelbank. Vanuit ons algemeen maatschappelijk werk en de buurtcoaches betekent het dat je die lijnen wel weet te trekken. Maar wat terecht wordt geconstateerd, op het moment dat je de verwijzing rond hebt, gaat dan het gezin ook daadwerkelijk de drempel over. Nou, ik denk dat daar een belangrijke hik zit. De coördinatie tussen organisaties kan altijd beter. Door als je het net hoorde naar Romy Doken, dan denk ik van ja, fantastisch initiatief, echt geweldig om op die manier eigenlijk je medemens op te vangen en eigenlijk ook een stukje begeleiding te geven. Maar ook daar zou het heel vertrouwd moeten zijn om dat samen te doen met professionals die weer zo iemand ook verder kunnen leiden en echt kunnen proberen terug op de rails te krijgen. En nogmaals, het is echt gewoon een maatschappelijk probleem waar we allemaal mee te maken kunnen krijgen in onze straat, bij onze buren. En de vraag is, wat moet er gecoördineerd worden als je met elkaar besluit om een gezin te ondersteunen waarvan je weet, hij woont in je straat, de kinderen die lopen met slechte kleding rond. Pak met elkaar nou eens een keer goed op van hoe kunnen wij helpen, direct onze buren. Hoe kunnen we zorgen voor onze medemens in de straat. En dan hoef je niks te coördineren, want dat ontstaat spontaan. Maar soms is het hard nodig dat je met elkaar ook om de tafel gaat om te zeggen, maar nu is het zo, nu moeten we dingen gaan afstemmen. Nu moeten we echt kijken waar de verbeteringen zijn door te voeren. En ik kan u garanderen, ik denk dat menig een die ook luistert naar dit programma hetzelfde onderkent. We willen zo graag, maar soms weten vrijwilligers niet eens waar hulp nodig is. Dus juist ook dat blijft de oproep. Heeft u hulp nodig? Meld u alstublieft.
En waar moet je je dan melden?
Je kunt altijd bellen naar de buurtcoaches waarvan de telefoonnummers op de website staat van buurtkracht.nu. Daar kun je altijd naar bellen. Een computer kun je die wel opgestart krijgen om die website te benaderen. Er zit in elke wijk zit een buurtcoach met een telefoonnummer en die zorgt dan wel dat het weer doorkomt op de goede plek.
Even een voorbeeld noemen. U meldt iemand aan bij de voedselbank. Die verschijnt niet. Wanneer weet u dat?
Nou, meestal houden we contact met zo'n persoon. Dus dat betekent dat je toch rond blijft lopen en aanwezig blijft. En als het goed is, wordt hij ook nagebeld. Ik dacht dat het na ongeveer 2 weken was dat er toch even nagebeld wordt. Van joh, we twijfelen of die wel geweest is. Nou, we hebben contact met medewerkers van Werkplein bijvoorbeeld. En dan merken we ook vaak of er iets is is verbeterd of dat de lijn is getrokken die we zo graag wilden trekken met elkaar. Vaak blijft er een maatschappelijk werker bij betrokken of een buurtcoach bij betrokken, omdat het een situatie is waar we aandacht aan moeten blijven schenken.
Ja, meneer Binnendijk, hoe gaat het bij u? U krijgt een aanmelding vanuit Buurtkracht, even als voorbeeld genoemd. Die persoon die verschijnt niet na 2 weken. Wat gaat er dan in uw organisatie?
Het is een super kwetsbaar bouwwerkje. Wat we constateren, wij krijgen dus, de buurtkracht doet naar Rotterdam zeg maar even de melding. Die persoon komt bij ons op een lijst. Wij hebben noodpakketten, dus het duurt altijd een aantal weken. Dus wij mogen maximaal 2 keer iemand een noodpakket geven. Nou, dat zijn grote pakketten voor een gezin. Want vaak als iemand die drempel over is, is de nood het hoogst. Dus we brengen 2 weken lang echt een goed pakket binnen. En daarna moet iemand in procedure zitten. Nou, als zo iemand niet komt, en dat kan ook voor een reguliere persoon zijn die bijvoorbeeld al een half jaar voedselbankpakket heeft, maar 2 keer niet komt opdagen bij de kerk zonder melding, dan gaat hij van de lijst af. Nou, dat is nu heel vervelend, want nu is er een wachtlijst, dus je komt er ook niet meer op. Dus als wij al constateren van, persoon 1 is niet gekomen, gaan we zelf bellen van, goh, u bent vorige week niet bij de kerk geweest, uw pakket is niet opgehaald, wat is er aan de hand? Het kan al gewoon zijn als iemand toestemming heeft om op vakantie te gaan, bijvoorbeeld van de sociale dienst, en je geeft het niet door, je bent je pakket kwijt. Nou, dus dat, of als iemand opgenomen wordt in een ziekenhuis, je geeft het niet door, je bent je pakket kwijt. Dus wij moeten heel scherp aan de wind zeilen om op te letten van, volgen we alle regeltjes, of volgen de klanten alle regeltjes. En als er maar administratief iets fout gaat dat de klant het vergeet, ja, hebben we gewoon een gigantisch probleem. Want er komt geen nieuw pakket in de huidige situatie.
Nee, mevrouw Verschoor, wat zou er te verbeteren zijn, zodat de dingen beter gaan, dat die mensen opgespoord worden waar nog geen melding van is en waar de lijntjes beter lopen. Dat dus van de ene naar de andere instantie, dat er goed iemand in de gaten houdt dat die mensen hulp krijgen, ook al willen ze niet.
Ja, het blijft een lastig vraagstuk, omdat er heel veel initiatieven zijn, ook in Capelle te constateren, van mensen die zo graag goed willen doen en ook goed doen. Alleen, wie krijgt de coördinatie goed op orde? Ik denk dat een van de partijen die het zou moeten kunnen, dat zijn wij. Dat is Buurtkracht. We zijn gewend te netwerken. Maar als het gaat om te ontdekken wie achter de voordeur in armoede leeft, kom je zeker niet achter iedereen. Dat gaat gewoon niet lukken. Ook al zijn we zoveel mogelijk op straat aanwezig en lopen we rond. En wat we veel doen, is mensen die signalen afgeven, die signalen controleren van, zou het kloppen? Weten we er iets vanaf? Is iemand bekend bij ons? Soms bellen we ook rond bij collega's. Is deze persoon of dit gezin bekend met de problematiek zoals we die gesignaleerd hebben gekregen? Dan doen we soms een preventief huisbezoek. Maar het blijft ook met elkaar gewoon zoeken naar de beste weg. En ik zou zeker particuliere initiatieven niet zomaar willen koppelen aan een netwerk waarop coördinatie zit. Want dan beginnen er weer regels te gelden. Wanneer moet je wat melden? Ik denk dat je vooral moet zoeken waar zitten de gaten in de coördinatie en kunnen we die dichten. Want wat er is moet je vooral in stand houden. Maar daar waar het verbeterd kan worden moet je in een gat springen.
Wie ontdekt die gaten?
Wij ontdekken die gaten. En een van de gaten die we bijvoorbeeld ontdekt hebben is op grond van gewoon de aanmeldingen. Doordat er schulden zijn ontstaan en men in armoede terechtkomt, ga je zoeken naar de oorzaak van wat is er dan aan de hand waardoor er geen inkomen bijvoorbeeld meer is. En ook de reserves gewoon op zijn van een gezin die normaal gesproken rond kon komen. En dan ontdek je in procedures vaak een gat waarbij je zegt dat had niet gehoeven. Dat had niet gehoeven. Ik geef een mooi voorbeeld. Iemand heeft WW gehad. Dan ben je al een periode naar 75% van je laatst verdiende salaris teruggevallen. Vervolgens helaas moet je toch naar de bijstand omdat je geen werk hebt kunnen vinden. Dat betekent dat de procedures voorschrijven dat je een maand voor het einde van je WW de aanvraag moet doen naar de bijstand. En dan begint er een heel proces van formulieren en aanvragen en afspraken, waardoor het echt niet vreemd is als je 3 maanden zonder inkomen zit en echt niets meer hebt na de WW.
Wij hadden het over het erop afteam, om maar weer even een voorbeeld te noemen. Die functioneert heel goed en die bezoekt heel veel mensen. Er zijn, u had het over signalen net, hè? Vanuit de bevolking. Uit andere wijken komt al het verzoek, geef ons ook een erop afteam. Zijn dat de signalen die u zoekt?
Ja, dat zijn signalen waardoor je merkt, maar dat lopen we ook zelf tegenaan in de wijken, dat je merkt dat een deel van een buurt eigenlijk aan het achteruitgaan is en dat daar de inkomenspositie verslechtert van mensen, waardoor je de signalen gaat krijgen van, oh, hier ontstaat een situatie waarbij je zo snel mogelijk probeert om mensen uit de problemen te halen.
Afrondend, mevrouw Verschoor. Signaleert u dat, meldt u dat bijvoorbeeld ook bij de gemeente?
Ja.
In de evaluatie?
Ja, het is mooi, want ook de gemeente vraagt herhaaldelijk naar onze signalen en van andere partijen. En recent hebben we het hier echt bewust over gehad als het gaat om dat gat wat ontstaat tussen de WW en de WWB bijvoorbeeld, hè, de bijstand. En binnenkort gaan we ook om de tafel om te kijken van wat kunnen we met elkaar doen om te zorgen dat het beter gaat.
Oké, hartelijk dank. Meneer Binnendijk, voor u, wat denkt u dat er beter kan?
Wat er beter kan is toch een aantal mensen gewoon, en wie het doet, of de kerk het moet doen of wij het moeten doen, gewoon die onbekwaam zijn om zelf gewoon alle tijden in de gaten te houden, om die goed te begeleiden. Dus als je weet van iemand is gewoon heel zwak in zelf al die procedures, laten we een netwerk, en die hebben we allemaal in beeld, laten we op de een of andere manier organiseren, of dat nou buurtkracht is of iemand anders, van dat wij die mensen ontzorgen, zeg maar even, dat wij met elkaar zorgen dat niet zo'n termijn verstreken wordt, of dat niet zo'n voedselpakket komt te vervallen, gewoon om een simpele administratieve reden van één telefoontje van, goh, ik ga het ziekenhuis in voor 3 weken. Nou, en hoe we dat met elkaar moeten organiseren en waar de regie moet liggen, nou, dat zal denk ik op de agenda van de komende weken moeten, want er gaan gewoon heel veel dingen verkeerd.